from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 178ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteit en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld gekomen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Thomas S. Monson, president van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Geliefde broeders en zusters, aan het begin van deze eerste algemene bijeenkomst van de 178ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, heten wij vooral welkom de vele leden en vrienden van de kerk over de hele wereld, die samen met ons aan deze conferentie meedoen. Wij heten welkom de algemene presidiums van hulporganisaties en andere autoriteiten die aanwezig zijn. En wij spreken onze dank uit voor de vele managers en eigenaars van kabel- en tv-stations die deze conferentie verder leiden over hun systemen. Het Tabernakelkoor zal de muziek verzorgen van deze bijeenkomst onder leiding van Mac Wilburg en Thompson en Clay Christiansen en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor opende deze bijeenkomst door te zingen High on the Mountaintop en verzorgt nu Redeemer of Israel. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Shane M. Bowen van de 70.
Redeemer of Israel. Our Father in heaven, at the beginning
of this hemel, bij het begin van deze conferentie, buigen we onze hoofden voor u. En wij danken en uiten onze liefde voor u. Wij zijn dankbaar voor het bezoek, uw bezoek en dat van uw zoon Jezus Christus aan de profeet Jozef. We zijn dankbaar voor de herstelling van het priesterschap. We zijn dankbaar voor de 12 apostelen en het eerste presidium en president Monson die de macht en het gezag heeft om de sleutels te gebruiken ten behoeve van de leden van de kerk en van de wereld. Wij zijn dankbaar, Vader, voor de tempels die overal ter wereld zijn, voor de zegeningen die wij daar kunnen ontvangen en voor eeuwig verzegeld te worden en om terug te keren naar u in uw aanwezigheid. Wij bidden u dat we vandaag mogen luisteren en tijdens de conferentie tegen alle bijeenkomsten, dat we mogen luisteren en begrijpen door de macht van de Heilige Geest en doen wat we door deze influisteringen gedaan willen hebben. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you. It will now be my pleasure to address.
Het doet mij genoegen dat ik nu tot u kan spreken. Na mijn toespraak zingt het koor, O may my soul commune with thee. Na de zang spreekt ouderling Elton Perry van het Quorum der 12 Apostelen tot ons, waarna we horen van zuster Sylvia H. Allred, eerste raadgeefster in het Algemeen ZTV-presidium. Ouderling Neil L. Anderson van het presidium van de 70 spreekt vervolgens tot ons. Geliefde broeders en zusters, de afgelopen 6 maanden sinds we elkaar voor het laatst zagen zijn voorbijgevlogen. Er is veel gebeurd in het werk van de Heer dat ongehinderd voort is gegaan. Ik had het voorrecht om, vergezeld door mijn raadgevers en andere algemene autoriteiten, 3 nieuwe tempels in te wijden. In Curitiba in Brazilië, in Panamastad in Panama en in Twin Falls in Idaho. Waarmee het aantal tempels in bedrijf over de hele wereld op 128 is gekomen. De avond voorafgaand aan de tempelinwijdingen was er altijd een fantastisch cultureel evenement. In Curitiba brachten 4.330 leden uit het tempeldistrict samen met een 1.700-koppig koor een bijzonder inspirerend programma met zang, dans en video. Het enorme voetbalstadion waar het evenement plaatsvond was helemaal vol. Er had een harde wind gestaan en het dreigde te gaan regenen. Ik sprak een gebed uit en vroeg onze hemelse Vader om genadig op de leden neer te zien die zich zo ijverig op de show hadden voorbereid en wiens kostuums en presentaties verknoeid zouden worden als ze last zouden krijgen van hevige regen of wind. Hij verhoorde dat gebed. En pas aan het eind van de show en later die avond viel er overvloedig regen. De leden beelden in zang en dans de geschiedenis van de kerk in Brazilië uit. Vooral de scène waarin de ouderlingen James E. Faust en William Grant Bangeter werden uitgebeeld, die in 1938 een zending vervulden in Curitiba, was ontroerend. Toen hun foto's op grote schermen verschenen, ging er groot gejuich op uit het publiek. Al met al was het een geweldig evenement. In Panama-stad zagen we de avond voor de tempelinwijding zo'n 900 jongeren uit heel Panama bijeen. Ze droegen kleurrijke klederdrachten en brachten dansend en wel boodschappen over het gezin, broederschap en geloof. Ons werd verteld dat ze meer dan een jaar gerepeteerd hadden. Ze kwamen van ver afgeplekte plekken, als de San Blas-eilanden en Shanganola in het noordoosten van Panama. De reis die de jongeren uit San Blas over land en zee naar de hoofdstad ondernamen, duurde 3 dagen. Het was een fantastisch en inspirerend evenement. Ter voorbereiding op onze meest recente tempelinwijding in Twin Falls in Idaho bouwden plaatselijke kerkleden op een kermisterrein in Filer een enorm podium. Bedekten de aarde van het terrein met graszoden en decoraties, zoals een grote waterval die Shoshone Falls moest voorstellen. Een populaire bestemming, ongeveer 3 kilometer verwijderd van de nieuwe tempel. De avond van de voorstelling kwamen er 3200 jonge mannen en jonge vrouwen de arena in, wuivend met blauwe en witte linten om de arena het aanzicht van een grote rivier met stromend water te geven. Voor de viering, die de titel Levend Water droeg, uit Johannes 4, versen 10 tot en met 14, kwamen jongeren uit de 14 ringen van het nieuwe tempeldistrict bijeen. In zang en dans beelden zij zowel hun onafhankelijkheid, hun afhankelijkheid in hun geestelijke leven van het levend water van de heiland uit, als hun afhankelijkheid in hun stoffelijke leven van de bergstromen en rivieren in hun omgeving. Het was een voorrecht om er getuige van te zijn en zo opgebeurd en opgebouwd te worden. Ik ben voorstander van dergelijke evenementen. Ze stellen onze jongeren in staat om aan iets waarlijk onvergetelijks deel te nemen. De vriendschappen die ze sluiten en de herinneringen die ze scheppen zullen hen altijd bijblijven. Volgende maand wordt de tempel in Mexico stad opnieuw ingewijd, na een uitgebreide renovatie. In de komende maanden worden andere tempels afgebouwd en vinden er open dagen en inwijdingen plaats. Graag kondig ik vanmorgen aan dat we grond hebben aangekocht voor de bouw van 5 nieuwe tempels op de volgende locaties. Ze zullen hier gebouwd worden. Calgary in Alberta in Canada. Córdoba in Argentinië. Het gebied van Kansas City en Philadelphia in Pennsylvania in de VS en Rome in Italië.
Brothers and sisters, our missionary force.
Broeders en zusters, ons zendelingenleger dat over de hele wereld werkzaam is, blijft speuren naar mensen die op zoek zijn naar de waarheid van het evangelie van Jezus Christus. De kerk groeit gestaag. En dat is al zo sinds haar oprichting 178 jaar geleden. Het afgelopen half jaar had ik het voorrecht om te spreken met leiders van landen en andere overheidsfunctionarissen. De mensen die ik ontmoette namen een vriendelijke houding aan tegenover de kerk en onze leden en waren coöperatief en inschikkelijk. Maar er blijven altijd nog delen van de wereld over waar onze invloed beperkt is en waar we het evangelie niet vrijelijk mogen uitdragen. Net als president Spencer W. Kimball u meer dan 32 jaar geleden vroeg, spoor ik u aan om te bidden dat deze gebieden voor ons ontsloten mogen worden, opdat wij de mensen daar de vreugde van het evangelie mogen aanbieden. Toen we destijds baden in antwoord op president Kimball's smeekbeden, zagen we wonderen gebeuren toen het ene land na het andere, voorheen ontoegankelijk voor de kerk, zijn grenzen voor ons openstelde. Dat zal weer gebeuren als wij bidden in geloof. Wel nu, broeders en zusters. We zijn hier gekomen om instructie en inspiratie te ontvangen. Sommigen onder u zijn nieuw in de kerk. We heten u welkom. Sommigen onder u worstelen met problemen, moeilijkheden, teleurstellingen of verlies. We hebben u lief en we bidden voor u. De komende 2 dagen zult u veel boodschappen horen. Ik kan u verzekeren dat de mannen en vrouwen die tot u zullen spreken gebeden hebben om te weten wat ze moeten zeggen. Ze hebben inspiratie en ingevingen gekregen in hun streven om hulp en leiding uit de hemel te ontvangen. Onze hemelse Vader denkt aan ieder van ons en aan onze behoeften. Mogen wij vervuld worden met zijn geest als wij deelnemen aan deze 178ste algemene oktoberconferentie van de kerk. Dat is mijn oprechte gebed En dat zeg ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Those of us who have been around a while,
wie onder ons al een tijdje meegaan, en ouderling Wortlin en ik zijn er al heel lang, hebben bepaalde patronen in de beproevingen van het leven gezien. Er zijn goede en slechte tijden, er is voor- en tegenspoed, er zijn perioden van vreugde en verdriet, van overvloed en van schaarste. Als ons leven onverwachte en ongewenste wendingen neemt, ervaren we soms spanning en angst. Een van de uitdagingen van het aardse leven is ervoor te zorgen dat de spanningen van het leven ons niet overmannen. We moeten de verschillende levensfasen positief en zelfs optimistisch doorstaan. Als er zich problemen en moeilijkheden voordoen, moeten we misschien deze hoopvolle woorden van Robert Browning in gedachten houden. Het beste moet nog komen. We kunnen niet alle problemen en stormen in het leven voorspellen, zelfs niet als ze om de hoek zijn. Maar als gelovige en hoopvolle mensen weten we zonder twijfel dat het evangelie van Jezus Christus waar is en dat het beste nog moet komen. Ik herinner me een periode in mijn leven dat ik erg gespannen was. Ik had problemen op mijn werk en tegelijkertijd kreeg mijn vrouw te horen dat ze een levensbedreigende ziekte had. Dat was een van die perioden dat ik het gevoel had dat mijn gezin en ik frontaal werden aangevallen. Op de dagen dat de spanning en de angst in ons wanordelijke leven de overhand leek te krijgen, vonden mijn vrouw en ik een manier om ons wat op te vrolijken. We reden naar een plekje, niet ver van huis, om even onze problemen te vergeten, te praten en elkaar emotioneel te steunen. Ons plekje heette Walden Pond. Het was een prachtig meertje in een bosrijke omgeving. Als mijn vrouw zich sterk genoeg voelde, liepen we om het meertje heen. En op de dagen dat ze niet kon lopen, bleven we gewoon in de auto zitten praten. Walden Pond was ons speciale plekje om tot rust te komen, na te denken en te genezen. Misschien kwam het gedeeltelijk door de geschiedenis ervan, de connectie met de inspanningen van Henry David Thoreau om zich voor een jarenlange periode van de wereld af te zonden, dat het ons zoveel hoop op eenvoud gaf en zo'n vernieuwend ontsnappingsmiddel was uit ons veel te gecompliceerde leven. In maart 1845 besloot Thoreau om naar de oever van Walden Pond te verhuizen, waar hij 2 jaar lang probeerde uit te zoeken wat het doel van zijn leven was. Hij vestigde zich op een stuk grond van zijn goede vriend Ralph Waldo Emerson. Hij kocht een oude keet van een sperkwer, sloopte die en bouwde van het hout van het hutje en hout uit het bos zijn eigen hut. Hij hield nauwgezet financiële verslagen bij en hij besloot dat hij voor zijn huis en zijn vrijheid $28.12 nodig had. Hij legde een tuin aan waar hij doperwten, aardappelen, maïs, bonen en rapen verbouwde om hem in zijn eenvoudige leven staande te houden. Hij plantte 1 hectare met bonen om een beetje winst te maken. Inderdaad, een beetje. $8.71. Thoreau leefde vrij onafhankelijk van tijd. Hij had geen klok of kalender in zijn hutje. Hij schreef en bestudeerde de schoonheid van de natuur om hem heen, waaronder planten, vogels en dieren. Hij leefde niet als een kluizenaar. Hij bezocht het stadje Concord bijna dagelijks en hij nodigde anderen uit om naar zijn hut te komen voor informatieve gesprekken. Na 2 jaar liet hij zijn hut zonder spijt achter. Hij beschouwde de tijd die hij daar had doorgebracht als voldoende om zijn doel te bereiken, om de geestelijke voordelen van een eenvoudige levenswijze te ervaren. Hij vond ook dat hij andere levenservaringen in het vooruitzicht had. Het was tijd om verder te gaan en andere mogelijkheden te onderzoeken. Na zijn ervaring bij Walden Pond besloot Thoreau dat er slechts 4 dingen zijn die een mens echt nodig heeft. Voedsel, kleding, onderdak en brandstof. Ik wil graag wat dieper ingaan op deze 4 basisbehoeften en op de geestelijke voordelen van een eenvoudige levensstijl. De eerste vereiste is voedsel. Als leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben we een heilige kennis, de heilige kennis van geopenbaarde waarheid over de relatie tussen lichaam en geest. In Leren Verbonden 88:15 staat: de geest en het lichaam zijn de ziel van de mens. Om ons zowel lichamelijk als geestelijk tot zegen te zijn, openbaarde de Heer een gezondheidswet, waarin duidelijk staat welke voeding en stoffen goed voor ons lichaam zijn en welke niet. Bij deze instructies hoort de belofte in afdeling 89 van de Leren Verbonden: en alle heiligen die eraan denken deze woorden te bewaren en na te komen, wandelend in gehoorzaamheid aan de geboden, zullen gezondheid in hun navel ontvangen en merg voor hun beenderen, en zullen wijsheid vinden en grote schatten aan kennis, ja, verborgen schatten, en zullen sneller en niet moede worden, lopen en niet mat worden. En ik, de Heere, geef hun een belofte, dat de engel der verwoesting aan hen zal voorbijgaan, zoals aan de kinderen van Israël, en hen niet zal doden. Er is geen betere raad op het gebied van het woord van wijsheid dan die in het boekje voor de kracht van de jeugd. Er staat: de Heer heeft je geboden om goed voor je lichaam te zorgen. Daarom behoor je het woord van wijsheid na te leven, dat in Leren Verbonden 89 staat beschreven. Eet voedzaam, zorg voor geregelde lichaamsbeweging en slaap voldoende. Door dat te doen, zul je vrij blijven van schadelijke verslavingen en je leven in de hand houden. Dan zul je gezegend worden met een gezond lichaam, een helder verstand en de leiding van de Heilige Geest. Alle drugs, snuifmiddelen of gevaarlijke praktijken om een bepaald doel op gevoel op te roepen of om high te worden, kunnen je lichamelijk, mentaal en geestelijk verwoesten. Hieronder vallen harddrugs, medicijnen die misbruikt worden en snuifmiddelen. We willen ons lichaam niet schaden, want het is een gave van God. En een belangrijk deel van het grote plan van geluk van onze hemelse Vader is de hereniging van ons onsterfelijke lichaam met onze geest. Een andere basisbehoefte is kleding. Een eenvoudig leven met geestelijke zegeningen vereist eenvoudige en fatsoenlijke kleding. Onze kleding en verzorging zijn een uiting van wie we zijn en hebben invloed op ons gedrag in het bijzijn van anderen. Als we ons fatsoenlijk kleden, nodigen we de geest van de Heer uit om een schild en een bescherming voor ons te zijn. Wereldse trends in vrouwenmode moedigen altijd uitersten aan. Als we naar de laatste mode kijken, lijkt het wel of de ontwerpers 2 of 3 jurken uit de stof van 1 enkele jurk willen maken. Meestal halen ze te veel van de bovenkant en te veel van de onderkant van vrouwenkleding af. En af en toe beknibbelen ze ook nog in het midden. Mannenmode wordt ook steeds extremer. In mijn tijd zou die slonzig en ongepast worden genoemd. Volgens mij leidt slordige kleding vrijwel altijd tot erg slordig gedrag. Velen van jullie proberen veel te hard om uniek te zijn wat kleding en verzorging betreft, waardoor je in de ogen van de Heer de verkeerde soort aandacht trekt. In het verhaal van de boom des levens in het boek van Mormon waren het de mensen van wie de kleding buitengewoon fraai was, die de mensen bespotten die van de boom des levens aten. Het is ontnuchterend om te beseffen dat de modegevoelige spotters in het grote en ruime gebouw verantwoordelijk waren voor het beschamen van velen, en zij die zich schaamden geraakten op verboden paden en gingen verloren. President N. Eldon Tanner heeft ons ooit als volgt gewaarschuwd: fatsoenlijke kleding is een zaak van het verstand en het hart, die voortkomt uit respect voor onszelf, onze naasten en onze schepper. Fatsoen is een weerspiegeling van nederigheid, betamelijkheid en gepastheid. Laten ouders, leerkrachten en jongeren de bijzonderheden op het gebied van kleding, verzorging en uiterlijk bespreken aan de hand van deze beginselen en onder leiding van de Heilige Geest. En laten zij met hun keuzevrijheid hun verantwoordelijkheid aanvaarden en het goede kiezen. Laten we het nu over de derde vereiste van Thoreau hebben, onderdak. De kranten staan vol met verslagen over de huidige huizencrisis. We zijn op bijna alle algemene conferenties van de kerk aangemoedigd om niet meer uit te geven dan we verdienen. Ons inkomen moet bepalen wat voor huis we ons kunnen veroorloven, niet het grote huis van de buren aan de overkant. President Grant heeft ooit gezegd: zolang ik me kan herinneren, vanaf de tijd van Brigham Young tot nu, heb ik broeders vanaf de kansel de mensen horen aanmoedigen om geen schulden aan te gaan. En ik ben van mening dat de meeste problemen tegenwoordig veroorzaakt worden doordat mensen die raad in de wind slaan. Een van de betere manieren om ons leven te vereenvoudigen is het opvolgen van de raad die we zo vaak hebben gekregen: leef zuinig, ga geen schulden aan en spaar, zodat u een appeltje voor de dorst hebt. We moeten blijven werken aan onze spaarzaamheid, vlijt en zuinigheid. Leden van een verstandig gezin betalen geen rente, ze krijgen rente. De laatste vereiste van Thoreau was brandstof. We hebben veel over brandstof en energie gehoord. Over de hoge kosten, de beperkte voorraden, onze onveilige en onvoorspelbare afhankelijkheid van leveranciers en de behoefte aan nieuwe en duurzame energiebronnen. Ik laat die discussie over deze ingewikkelde zaken over aan leidinggevenden in de overheid en de industrie. Ik wil het vandaag over geestelijke brandstof hebben. De Heer heeft ons een prachtig plan gegeven waardoor we bij Hem kunnen terugkeren. Maar voor onze aardse reis hebben we geestelijk brandstof nodig. We willen het voorbeeld volgen van de 5 wijze maagden die voldoende olie hadden verzameld om met de bruidegom mee te gaan toen hij kwam. Wat is ervoor nodig om voldoende geestelijke brandstof in voorraad te hebben? We moeten kennis vergaren van Gods eeuwige plan voor ons en van onze rol daarin. Als we vervolgens rechtschapen leven en onze wil ondergeschikt maken aan de wil van de Heer, zullen we de beloofde zegeningen ontvangen. Ouderling William Bradford heeft tijdens een algemene conferentie gezegd: rechtschapenheid kent een grote eenvoud. In iedere situatie kunnen we een goede of een slechte weg inslaan. Als we de goede weg kiezen, zijn de beginselen van rechtschapenheid ons van nut, omdat daar hemelse kracht van uitgaat. Als we de slechte weg kiezen, hebben we geen hemelse belofte of kracht. En zijn we alleen en gedoemd om te falen. Vlak voordat Thoreau overleed, werd hem gevraagd of hij vrede met God had gesloten. En hij antwoordde: ik wist niet dat we ooit in onmin hebben geleefd. Als we streven naar verlichting van de spanningen van het leven, hoop ik dat we oprecht naar manieren zoeken om ons leven te vereenvoudigen. Mogen we gehoorzaam zijn aan de geïnspireerde raad en leiding van de Heer die Hij in het grote plan van geluk heeft gegeven. Mogen we het gezelschap van de Heilige Geest waardig zijn en de leiding van de Heilige Geest volgen op onze levensreis. Mogen we onszelf voorbereiden om het uiteindelijke doel van deze aardse proeftijd te bereiken. Terugkeren en leven bij onze hemelse Vader. Dat is mijn gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
De Heiland heeft gezegd: tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. De doop is daarom essentieel voor ons eeuwig heil. Voordat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen zijn discipelen: gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Ten tijde van de herstelling herhaalde hij deze opdracht. Welnu, u bent geroepen om dit volk bekering toe te roepen. De kerk van de Heer heeft de opdracht gekregen om het evangelie in de wereld te prediken. Dat is het fundament van het zendingswerk en het is de taak van onze zendelingen om anderen uit te nodigen tot Christus te komen door ertoe bij te dragen dat zij het herstelde evangelie aanvaarden door geloof in Jezus Christus en zijn verzoening, bekering, doop, de gave van de Heilige Geest en volharding tot het einde. Ik wil graag spreken en getuigen over de aanzienlijke invloed en zegeningen van het zendingswerk in het leven van bekeerlingen, toekomstige generaties en zendelingen, en over de manier waarop wij aan het zendingswerk kunnen bijdragen. Toen ik 14 was, kwamen de zendelingen Prina en Perkins op een prachtige augustusmorgen bij ons aan de deur. Ze vertelden ons over de ware aard van God. Tijdens de volgende bezoeken leerden ze ons bidden. Ze vertelden ons over de herstelling en het heilsplan. Na hun derde of vierde bezoek wilden de meeste gezinsleden niet meer naar hen luisteren, behalve mijn dus Dina van 17 en ik. We hadden allebei het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart en ontvingen de geestelijke bevestiging dat hun boodschap waar was. We kochten een exemplaar van het Boek van Mormon en begonnen het te lezen. Iedere dag renden we van school naar huis om als eerste in het boek te kunnen lezen. Wie het eerst thuis was, ging lezen. De ander wachtte ongeduldig tot het eten, at snel en was dan aan de beurt om te lezen. We waren zo opgewonden. We gingen naar de kerk en al snel wilden we ons laten dopen. Onze vader gaf meteen toestemming, maar onze moeder aarzelde. Het duurde een maand voordat ze toestemming gaf. Op de dag van onze doop ging zij met onze broers en zus voor het eerst naar de kerk. Ze voelde de geest. Nadat ze ons getuigenis had gehoord, ging ze naar de zendelingen en vroeg of ze weer les kon krijgen. Enkele weken later lieten onze jongere zus en broers en zij zich ook dopen. Mijn leven veranderde voor eeuwig en het evangelie van Jezus Christus werd de drijvende kracht in mijn leven. Woorden schieten tekort om mijn gevoelens van dankbaarheid te uiten voor de Heer en voor de zendelingen die Hij naar ons huis had gestuurd. De Heer zegende me met de kennis van het herstelde evangelie en ik voelde me gedreven om anderen in die kennis te laten delen. Ik wilde op zending gaan. Binnen enkele maanden werden mijn zus Dina en ik als plaatselijke zendelingen geroepen in San Salvador. Door die roeping kregen we de kans om langs de deuren te gaan en anderen het goede nieuws van het herstelde evangelie van Jezus Christus te brengen en veel mensen naar de wateren van de doop te leiden. Later hebben we allebei een voltijdszending vervuld in het zendingsgebied Midden-Amerika. Mijn zending had een sterke uitwerking op mijn leven. Ik leerde meer op de Heer te vertrouwen en naar de leiding van de Geest te streven. En ik ontwikkelde een overweldigende liefde voor Gods kinderen. Mijn kennis van de schriften en begrip van de leerstellingen namen toe. En dat gold ook voor mijn verlangen om gehoorzaam te zijn en de geboden nauwgezet te onderhouden. Mijn getuigenis van de Heiland en zijn eeuwige verzoening werd versterkt. Mijn zendingservaringen gingen deel uitmaken van wie en wat ik ben. Zendingswerk werd mijn passie. Het heeft een sterke uitwerking op mijn leven en dat van mijn familieleden gehad, meer dan wat dan ook. Ouderling Jeffrey R. Holland beschrijft de uitwerking van zijn zending met de volgende woorden. Ik citeer, 47 jaar later betekent mijn zending nog alles voor me. Er is misschien maar één dag in die 47 jaar geweest dat ik niet aan mijn zending heb gedacht. En ik weet niet zeker welke dag dat kan zijn geweest. Einde citaat. Enkele jaren geleden werd mijn kleinzoon Christian bijna 8. En hij was enthousiast met de voorbereidingen van zijn doopdienst bezig. Hij vroeg zijn moeder of ik mijn bekeringsverhaal mocht vertellen. Toen ik hem vroeg waarom hij dat wilde, antwoordde hij... Oma, het is zo belangrijk. Begrijpt u dat als u het evangelie niet had aanvaard, ik nu niet gedoopt zou worden? Ik zou niet eens de persoon zijn die ik nu ben. Ik weet niet of de zendelingen beseffen hoe groot de consequenties van hun werk zijn. In mijn eigen familie hebben 4 generaties nu de zegeningen van het evangelie ontvangen. Heeft president Hinckley niet gezegd dat als we een meisje redden, we vele generaties redden? Ik ben in de tempel getrouwd en heb 8 kinderen. Ze zijn allemaal actief lid van de kerk en hebben hun begiftiging in de tempel ontvangen. 6 van hen zijn nu getrouwd en hebben zelf kinderen. Momenteel zijn we met z'n 34en. En dat is niet alles. Zowel mijn man als ik zijn op zending geweest. En onze 2 zoons en 3 van onze 6 dochters zijn ook op zending geweest. Gezamenlijk hebben we honderden mensen in vele landen in het evangelie onderwezen. Enkele van die bekeerlingen en hun kinderen zijn ook op zending geweest. Het zendingswerk is het levensbloed van de kerk. Er is geen groter of belangrijker werk. Het is een zegen voor iedereen die eraan deelneemt. En het zal toekomstige generaties tot zegen zijn. U vraagt zich misschien af, wat voor bijdrage kan ik aan het zendingswerk leveren? Hoe kan ik eraan deelnemen? We moeten 2 fundamentele waarheden in gedachten houden als we eraan beginnen. Ten eerste moeten we goed begrijpen dat God al zijn kinderen lief heeft en hun eeuwig heil voor ogen heeft. In Leerverbonden 18 vers 13 lezen we, en hoe groot is zijn vreugde over de ziel die zich bekeert. Ten tweede is onze boodschap van Christus en zijn herstelde evangelie de belangrijkste gave die we te bieden hebben. Zoals in Predik mijn evangelie staat beschreven, bestaat het zendingswerk uit 4 delen. Het vinden van onderzoekers, lesgeven en dopen, nieuwe leden begeleiden en minder actieve leden begeleiden en lesgeven. Alle leden van de kerk, kinderen, jongeren en volwassenen, kunnen aan 1 of meerdere van die delen bijdragen. Om te beginnen moeten we een goede buur en een goede vriend zijn. Wees een rechtschapen en vriendelijk voorbeeld. Laat uw glimlach, liefde, rust en geluk uitstralen. Zorg ervoor dat het evangelie de spil van uw leven is. Wees vervolgens gericht bezig met zendingswerk. Ik zal u enkele ideeën geven. U kunt er misschien 2 of 3 van gebruiken. Als u thuis kinderen hebt, bereid ze dan voor op zendingswerk. Bereid u zelf voor op zendingswerk. Nodig familieleden en vrienden uit om naar de zendelingen te luisteren of naar bijeenkomsten en activiteiten van de kerk te gaan. Ga met de zendelingen mee naar onderzoekers of laat de zendelingen niet leden bij u thuis lesgeven. Nodig mensen uit om bij u thuis een gezinsavond bij te wonen. Nodig mensen uit om naar een centrum voor familiegeschiedenis te komen of help ze met hun familiehistorisch onderzoek. Geef de zendelingen verwijzingen. Leden kunnen de beste bron van verwijzingen zijn. Praat over uw geloofsovertuiging en geef uw getuigenis aan familieleden en vrienden die geen lid van de kerk zijn. Zoek naar mogelijkheden om anderen te helpen. Sluit vriendschap met onderzoekers en nieuwe leden. Doe uw uiterste best om mensen te vinden die op zoek zijn naar de waarheid. Als u familieleden of vrienden hebt die op zending zijn, stuur ze dan liefdevolle en aanmoedigende brieven en bid voor ze. U zult veel vreugde vinden in de resultaten van uw zendingswerk. Een groter enthousiasme voor zendingswerk zal uw hele wijk of gemeente versterken. De hele kerk zal de gevolgen van uw inspanningen voelen. Toen onze dochter Margie in groep 4 zat, nodigde ze haar beste vriendin uit om mee naar het jeugdwerk te gaan. Allebei hadden ze een rol in het kinderprogramma in de avondmaalsdienst. De vader van haar vriendin wilde voorheen niet met de zendelingen praten, maar toen Margie met enkele brochures bij hem thuis kwam, luisterde hij aandachtig naar haar eenvoudige uitleg en getuigenis van Joseph Smith en het eerste visioen. Niet alleen gaf hij zijn dochter toestemming om naar het jeugdwerk te blijven gaan, hij gaf haar ook toestemming om de lessen van de zendelingen te volgen en zich te laten dopen. Hij ging met zijn vrouw naar de doopdienst. We kunnen allemaal zendingswerk doen. Dit is het werk van de Heer en Hij zal ons erbij helpen. Zijn evangelie moet in alle landen verkondigd worden. En wij kunnen een werktuig in zijn handen zijn om anderen tot zegen te zijn door ze over zijn waarheid te vertellen. Dan zullen we bijzonder gezegend worden. Wij zijn kinderen van een liefdevolle hemelse Vader. Hij heeft zijn Zoon gestuurd om de weg voor te bereiden, zodat wij voor eeuwig bij hem kunnen terugkeren. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Ik verheug mij met u in ons lidmaatschap in de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Toen president Monson het fantastische nieuws gaf van de 5 nieuwe tempel, dacht ik over de hele wereld, in elk werelddeel, in de grote stad en in de dorpjes zijn wij één grote familie van gelovigen. Samen zijn wij op weg naar het eeuwige leven. Het is de grootste reis die we ooit zullen ondernemen. We nemen de naam van Christus op ons, vastbesloten hem tot het einde te dienen. Hoewel er, net als vandaag, veel ervaringen zijn vol geestelijke kracht en bevestiging, zijn er ook dagen waarop we ons ontoereikend en onvoorbereid voelen, waarop twijfel en verwarring ons bekruipen en we moeite hebben om geestelijk weer op de been te komen. Onze overwinning als discipelen van Christus wordt mede bepaald door hoe wij met die gevoelens omgaan. Toen ik bijna 40 jaar geleden aan de moeilijkheden van een zending dacht, voelde ik me ontoereikend en onvoorbereid. Ik herinner me dat ik bad: Hemelse Vader, hoe kan ik nou op zending gaan terwijl ik zo weinig weet? Ik geloofde in de kerk, maar vond mijn geestelijke kennis erg beperkt. Tijdens het bidden kreeg ik deze ingeving: je weet niet alles, maar je weet genoeg. Die geruststelling gaf me de moed om de volgende stap te doen en op zending te gaan. Onze geestelijke reis is een levenslang proces. We weten in het begin en zelfs onderweg niet alles. Onze bekering vindt stap voor stap, regel op regel plaats. Eerst bouwen we op een fundament van geloof in de Heer Jezus Christus. We koesteren de beginselen en verordeningen van bekering, de doop en de gaven van de Heilige Geest. We blijven trouw bidden, de geboden gehoorzamen en houden ons getuigenis van het Boek van Mormon in stand. Het Boek van Mormon is krachtige geestelijke voeding. Zo blijven we standvastig en geduldig tijdens onze reis door het sterfelijk leven. Soms zal de Heer ons antwoorden: je weet niet alles, Maar je weet genoeg. Genoeg om de geboden te onderhouden en het goede te doen. Denk aan deze woorden van Nefi. Ik weet dat hij zijn kinderen lief heeft. Toch ken ik niet de betekenis van alle dingen. Ik ben eens naar een zendingsgebied in het zuiden van Europa geweest. Ik arriveerde op de dag dat een nieuwe zendeling zich klaarmaakte om terug naar huis te gaan. Iets waar hij zelf op had gestaan. Hij had zijn ticket om de volgende dag te vertrekken al op zak. We zaten in het huis van de zendingspresident te praten. De zendeling vertelde me over zijn moeilijke jeugd, leerstoornissen en zijn verhuizingen van het ene gezin naar het andere. Hij sprak openhartig over zijn onvermogen om een nieuwe taal te leren. En toen zei hij, broeder Anderson, ik weet niet eens of God mij lief heeft. Toen hij dat zei, kreeg ik een sterk geestelijk gevoel van bevestiging. Hij weet dat ik hem lief heb. Hij weet het. Ik liet hem nog enkele minuten praten en zei toen, broeder, ik voel mee met het meeste van wat u zegt, maar ik moet u op één punt terecht wijzen. U weet wel degelijk dat God u lief heeft, u weet het. Toen ik dat tegen hem zei, sprak dezelfde geest die tot mij had gesproken ook tot hem. Hij boog zijn hoofd en begon te huilen en zei, broeder Anderson, ik weet wel dat God mij lief heeft, ik weet het. Hij wist niet alles, maar hij wist genoeg. Hij wist dat God hem lief had. Dat onschatbaar stukje geestelijke kennis volstond om zijn twijfel door geloof te ontvangen. Hij vond de kracht om op zending te blijven. Broeders en zusters, we hebben allemaal momenten van geestelijke kracht, van inspiratie en openbaring. Wij moeten die diep in onze ziel laten doordringen. Doen wij dat, dan leggen we een geestelijke voorraad aan die we kunnen aanspreken op momenten dat we het moeilijk hebben. Jezus heeft gezegd, neemt u daarom in uw hart voor te doen wat ik u zal leren en gebieden. Enkele jaren geleden verloor een vriend van mij zijn dochtertje bij een tragisch ongeluk. Zijn hoop en dromen werden de grond ingeslagen. Mijn vriend had ondraaglijk veel verdriet. Hij begon te twijfelen aan zijn geloof. De moeder van mijn vriend schreef mij een brief en vroeg of ik hem een zegen wilde geven. Toen ik hem de handen oplegde, kwam de volgende ingeving tot mij. Geloof is niet alleen een gevoel, het is ook een beslissing. Hij moest ervoor kiezen om te geloven. Mijn vriend wist niet alles, maar hij wist genoeg. Hij koos de weg van geloof en gehoorzaamheid. Hij ging op zijn knieën. Hij kreeg zijn geestelijk evenwicht terug. Er zijn sinds dat voorval enkele jaren verstreken. Kort geleden kreeg ik een brief van zijn zoon, die nu op zending is. Uit die brief sprak een sterke overtuiging, een sterk getuigenis. Toen ik die prachtige brief las, zag ik hoe zijn vaders keuze om in een uiterst moeilijke tijd te geloven, de volgende generatie zeer tot zegen was geweest. Problemen, moeilijkheden, vragen, twijfels, ze horen bij ons sterfelijk leven. Maar we staan er niet alleen voor. Als discipelen van de Heer Jezus Christus staan ons grote geestelijke reservoirs van licht en waarheid ter beschikking. Angst en geloof kunnen niet tegelijk in ons hart wonen. Jezus heeft gezegd, wees niet bevreesd, geloof alleen. In de loop der jaren doen we die belangrijke geestelijke stappen telkens weer. We gaan inzien dat wie licht ontvangt en in God blijft, ontvangt meer licht. En dat licht wordt steeds helderder tot de volle dag toe. Onze vragen en twijfels worden opgelost of baren ons minder zorgen. Ons geloof wordt eenvoudig en zuiver. Wij komen te weten wat we eigenlijk al wisten. Jezus heeft gezegd, wanneer gij niet wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Hadley Pay is nu 7 jaar oud. Hadley is geboren met een bijzonder ernstige gehoorstoornis en had zware operaties nodig om zelfs maar een klein beetje te kunnen horen. Haar ouders bleven haar daarna onvermoeibaar oefenen om haar te leren praten. Hadley en haar familie hebben zich blijmoedig aangepast aan de moeilijkheden die haar doofheid met zich meebrengt. Op een dag, toen Hadley 4 was, stond ze met haar moeder in de rij bij een supermarktkassa. Ze keek om en zag een jongetje in een rolstoel. Het viel haar op dat de jongen geen benen had. Hoewel Hadley had leren praten, had ze wat moeite om het volume van haar stem te beheersen. Met haar luide stem vroeg ze haar moeder waarom het jongetje geen benen had. Haar moeder legde zachtjes en eenvoudig aan Hadley uit dat onze hemelse vader al zijn kinderen anders maakt. Goed, antwoordde Hadley. En toen wendde Hadley zich onverwachts tot het jongetje en zei, wist je dat toen mijn hemelse vader mij maakte, mijn oren niet werkten? Dat maakt mij bijzonder. Hij heeft jou zonder benen gemaakt. En dat maakt jou bijzonder. Als Jezus komt, kan ik horen en krijg jij benen. Jezus maakt alles in orde. Wanneer gij niet wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Hadley wist genoeg. Jezus is de Christus. Hij is herrezen. Hij is onze heiland en verlosser. Hij heeft door middel van de profeet Joseph Smith het priesterschap op aarde teruggebracht. En zijn huidige profeet is Thomas S. Monson. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now sing, Come ye children.
Het koor en de aanwezigen zingen nu, Come ye children of the Lord. En daarna horen wij van Elder Marcos A. Educatus van de 70. Hij wordt gevolgd door ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der 12 Apostelen. Het koor zingt daarna, Do what is right.
This is the 178th.
Dit is de 178ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
Good morning, dear brothers and sisters.
Goedemorgen, beste broeders en zusters. Ik ben bijzonder blij en vereerd dat ik vandaag tot u mag spreken. Ik bid dat God mij in mijn woorden zal leiden en dat zijn geest bij ons zal zijn. Dan begrijpen hij die predikt en hij die ontvangt elkaar en beide worden opgebouwd en verblijden zich tezamen. 2 juni 1940 is een belangrijke dag in onze familiegeschiedenis. Op die dag heeft mijn vader zich laten dopen als lid van deze kerk. Broeder Jack MacDonald, een van de zendelingen die mijn vader heeft gedoopt, heeft deze dag als volgt in een brief aan zijn vader beschreven. Afgelopen zondag was een bijzonder mooie dag. Wij, zendelingen, hebben op het platteland een afgelegen plek langs de rivier opgezocht en daar hebben ouderling Jones en ik, ouderling MacDonald, onze eerste doop verricht. Anthony en Dukaitjes ging het koude water in en werd lid van de kerk. Alles was volmaakt. De lucht was zo blauw, de omgeving zo stil, zo groen, zo prachtig, dat we allemaal de aanwezigheid van een sterke invloed voelden. Toen we met ons nieuwe lid mee naar huis liepen, zei hij dat hij niet kon uitleggen wat een heerlijke dag hij had gehad en dat hij zich een nieuw mens voelde. Dat was onze eerste doopeling. Maar dat kan niet aan mij of aan een ander worden toegeschreven. Hij had zichzelf bekeerd. Die gebeurtenis heeft de geschiedenis van mijn leven veranderd. Ik weet niet zeker of mijn vader toen de wijsheid van zijn beslissing kon inzien, maar ik ben hem dankbaar en hou van hem voor wat hij die dag heeft gedaan. Hij is ruim 30 jaar geleden overleden, maar ik zal zijn naam altijd eren en prijzen. Mijn vader was in Schotland geboren als zoon van Litouwse ouders. Toen hij nog jong was, verhuisde hij naar Brazilië. Het feit dat hij Engels kon spreken bevorderde zijn bekeringsproces, want hij kon het Boek van Mormon in het Engels lezen. En er was toen nog geen betrouwbare vertaling in het Portugees beschikbaar. Door die taalbarrière werd mijn moeder pas enkele jaren later lid van de kerk. Maar toen ze dat eenmaal deed, werd ze in onze familie een krachtig voorbeeld van toewijding aan anderen en liefde voor God en voor ons gezin. Ze is vandaag hier en is 92 jaar oud. Ik vind het heel fijn om te kunnen zeggen dat ik haar lief heb, omdat ze zo getrouw is. Ook haar naam zal ik altijd eren en prijzen. Ik bewonder de moed van mijn vader om zich te laten dopen, ondanks de omstandigheden in die tijd. Het was niet gemakkelijk voor hem. Zijn vrouw liet zich niet tegelijk met hem dopen. Alcohol en tabak waren sterke verleidingen voor hem. Hij was arm. Zijn moeder was erop tegen dat hij lid van de kerk werd en zei tegen hem dat als hij zich zou laten dopen, zij hem niet meer als haar zoon zou beschouwen. Met minder dan 300 leden in Brazilië had de kerk nog geen kerkgebouw in het land. Ik sta nog steeds verbaasd over de vastberadenheid en moed van mijn vader. Hoe kon hij zo'n beslissing nemen, ondanks zoveel ongunstige omstandigheden? Het antwoord is eenvoudig. Omdat mijn vader het Boek van Mormon had gelezen. Toen hij het las, kwam hij erachter dat de boodschap van de herstelling waar is. Het Boek van Mormon is het bewijs dat de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen waar is. In Predik mijn Evangelie staat, het Boek van Mormon is, samen met de Geest, de krachtigste hulpbron in het bekeringsproces. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd, wie het Boek van Mormon met een gebed in het hart hebben gelezen, of ze nu rijk of arm zijn, geschoold of ongeschoold, zijn gegroeid door de kracht die ervan uitgaat. Zonder voorbehoud beloof ik u dat als u het Boek van Mormon met een gebed in het hart bestudeert, ongeacht hoe vaak u het al gelezen hebt, de geest van de Heer in u hart zal ontvangen. Dan zult u zich vast voornemen om zijn geboden te onderhouden en zult u een sterker getuigenis krijgen van het feit dat de Zoon van God werkelijk leeft. Einde citaat. Deze beloften zijn voor mijn vader en zijn gezin uitgekomen. In overeenstemming met wat we hebben geleerd, lezen we iedere dag als gezin in de Schriften. Dat doen we al vele jaren. We hebben het Boek van Mormon verscheidene malen gelezen tezamen. En dat zullen we blijven doen. Zoals beloofd, hebben we thuis de geest van de Heer in ons hart ontvangen. We hebben het voornemen om zijn geboden te onderhouden en we hebben een sterker getuigenis gekregen van het feit dat de Zoon van God leeft. Als u weet dat het Boek van Mormon waar is, weet u ook dat Joseph Smith door God was geroepen om de kerk van Jezus Christus op aarde te herstellen. U weet dan dat Joseph Smith de Vader en de Zoon heeft gezien. U weet dan dat er maar één geloof en één geldige hoop is. U weet dan dat er een profeet van God op aarde is en dat hij alle sleutels van het priesterschap draagt en het recht heeft om ze te gebruiken, net als de apostel Petrus. U weet dan dat Jezus Christus de Zoon van God is, de enige naam waardoor wij het eeuwige heil kunnen ontvangen. U weet dan dat God de Vader leeft en dat Hij ons lief heeft. U weet dan dat zijn heilsplan volmaakt is en u hebt het verlangen om verordeningen te verrichten, de geboden na te leven en tot het einde te volharden. Het bedroeft me. Als iemand die een exemplaar van het Boek van Mormon heeft gekregen en aan wie deze dingen zijn uitgelegd, weigert het te lezen. Het bedroeft me als mensen die zich door anderen laten beïnvloeden, weigeren het boek te bestuderen en het terzijde leggen als iets zonder waarde en nooit eten van het geestelijk buffet dat het biedt. Dat is voor mij onbegrijpelijk. Dat is alsof een zoon of dochter, die van een dierbare vader gescheiden leeft, een brief van hem weigert te lezen zonder de envelop te openen. Wie dat doet, lijkt op een verwend kind, dat het gezonde en lekkere eten weigert dat zijn moeder liefdevol heeft klaargemaakt. God openbaart zijn waarheid als de mensen gehoor geven aan de aanmoediging van Moroni in Moroni 10, versen 3, 4 en 5 in het Boek van Mormon. In Predik mijn Evangelie worden de instructies van Moroni als volgt samengevat. 1. Lees het Boek van Mormon en denk over de boodschap van Jezus Christus na. 2. Bid met geloof in Jezus Christus tot God om een getuigenis te ontvangen dat het Boek van Mormon waar is en dat Joseph Smith de profeet van de herstelling is. 3. Bid oprecht, met een eerlijke bedoeling, wat inhoudt dat zij van plan zijn om gehoor te geven aan het antwoord dat ze van God ontvangen. Tegen de mensen die beweren dat we die dingen niet kunnen weten, getuig ik dat we dat wel kunnen, als we nederig genoeg zijn om te doen wat God ons door middel van zijn profeten op aarde gebiedt. Als we iets anders geloven, aanvaarden we de onzinnige veronderstelling dat God ook niet weet waar de waarheid te vinden is, of de macht niet heeft om die aan ons te laten zien. Als iemand geen gehoor heeft gegeven aan de belofte van dit boek, wil dat niet zeggen dat anderen dat ook niet hebben gedaan. Waarom eer en prijs ik de naam van mijn vader? Omdat mijn vader gehoor gaf aan de belofte in het Boek van Mormon. Waarom eer en prijs ik de naam van mijn vader? Omdat hij niet terugdeinsde voor het antwoord dat hij ontving. Ook niet in moeilijke omstandigheden. Waarom eer en prijs ik de naam van mijn vader? Omdat hij mij tot zegen is geweest. Zelfs voordat ik geboren werd, door de moed op te brengen om te doen wat God van hem verwachtte. Ik moedig iedereen aan om het Boek van Mormon te lezen en de belofte erin toe te passen. Wie dat doet, zal weten dat het boek waar is. Ik geef u mijn getuigenis dat het boek van Mormon het woord van God is. Daarom weet ik dat Joseph Smith een profeet van God is. Ik weet dat hij het boek van Mormon niet geschreven heeft, maar dat hij het door de macht en gave van God heeft vertaald. Ik weet dat Thomas S. Monson een profeet van God is, de enige man op aarde die alle sleutels van het priesterschap draagt en het recht heeft om ze te gebruiken. Ik weet dat Jezus Christus onze heiland is en dat hij leeft. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Wij leven in de zware tijden waar de apostel Paulus van geprofiteerd heeft. Wie het enge en nauwe pad bewandelt, ziet aan alle kanten uitnodigende zijweggetjes. We kunnen afgeleid, vernederd, terneergeslagen of gedeprimeerd raken. Hoe kan de geest van de Heer ons leiden in onze keuzes en ons op het pad houden? In een hedendaagse openbaring heeft de Heer met dit gebod het antwoord gegeven. En opdat gij uzelf beter onbesmet van de wereld zult kunnen bewaren, zult gij naar het huis des gebeds gaan en uw offeranden offeren op mijn heilige dag. Want voorwaar, dat is de dag die voor u is ingesteld om van uw arbeid uit te rusten en om de Allerhoogste uw toewijding te betonen. Dit is een gebod met een belofte. Door wekelijks op de juiste wijze deel te nemen aan de verordening van het avondmaal, komen wij in aanmerking voor de belofte dat wij zijn geest altijd bij ons mogen hebben. Die geest is het fundament van ons getuigenis. Hij getuigt van de Vader en de Zoon, brengt ons alles in herinnering en voert ons tot de waarheid. Hij is het kompas dat ons op ons pad leidt. President Wilford Woodruff heeft gezegd dat de gave van de Heilige Geest de grootste gave is die de mens kan ontvangen. De verordening van het avondmaal maakt van de avondmaalsdienst de heiligste en belangrijkste bijeenkomst in de kerk. Het is de enige bijeenkomst op de Sabbat die de hele gezin samen kan bijwonen. Het programma naast het avondmaal moet altijd zo gepland en gepresenteerd worden dat het onze aandacht vestigt op de verzoening en de leringen van de Heer Jezus Christus. Mijn vroegste herinneringen aan de avondmaalsdienst stammen uit een klein plaatsje in Utah, waar ik tot diaken werd geordend en hielp met het ronddienen van het avondmaal. In vergelijking met die herinneringen zijn de avondmaalsdiensten die ik nu in veel andere wijken bijwoon een grote verbetering. Het avondmaal wordt over het algemeen door de leden bediend, rondgediend en ontvangen in een sfeer van stille eerbied. De dienst wordt op waardige wijze en met weinig woorden geleid, inclusief de nodige praktische mededelingen, en de toespraken zijn qua inhoud en presentatie geestelijk van aard. De muziek en de gebeden zijn gepast. Dat is de norm. En die betekent een grote vooruitgang sinds de ervaringen uit mijn jeugd. Er zijn soms uitzonderingen. Ik merk dat sommigen in de opkomende generatie en zelfs enkele volwassenen nog niet helemaal de betekenis van deze bijeenkomst begrijpen. Nog hoe belangrijk het is om tijdens de dienst eerbiedig te zijn en te aanbidden. Wat ik heb gevoeld dat ik hier uiteen moet zetten, is gericht tot hen die deze belangrijke beginselen nog niet begrijpen en toepassen. En die nog niet de beloofde geestelijke zegeningen ontvangen om altijd zijn leidende geest bij zich te hebben. Ik begin met de voorbereiding van de kerkleden op hun deelname aan de avondmaalsverordening. 5 jaar geleden leerde ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der 12 Apostelen de priesterschapsleiders van de kerk in een wereldwijde instructiebijeenkomst hoe zij avondmaalsdiensten moesten plannen en leiden. Ik citeer: wij herdenken zijn verzoening op persoonlijke wijze, zei ouderling Nelson. Wij komen met een gebroken hart en een verslagen geest naar de avondmaalsdienst. Dat is het hoogtepunt van onze Sabbatsheiliging. Wij zitten lang voordat de dienst begint. In die rustige minuten wordt er zachtjes muziek gespeeld. Dit is geen tijd om te praten of boodschappen door te geven. Breng uw leden respect bij voor een periode van bidden en mediteren om zich geestelijk voor te bereiden op het avondmaal. Einde citaat. Toen de Heer na zijn opstanding aan de Nefieten verscheen, zei hij dat ze een eind moesten maken aan het brengen van offers door bloedvergieten. In plaats daarvan moesten zij mij als offer een gebroken hart en een verslagen geest brengen. Dat gebod, waarvan hedendaagse openbaring ons zegt dat we wekelijks deel moeten nemen aan het avondmaal, vertelt ons ook hoe we ons moeten voorbereiden. Zoals ouderling Nelson heeft gezegd, ieder lid van de kerk is verantwoordelijk voor de geestelijke verrijking tijdens de avondmaalsdienst. Einde citaat. President Joseph Fielding Smith leert ons in zijn geschriften over de heilsleringen dat wij deelnemen aan het avondmaal om de dood van de heiland en zijn lijden voor de verlossing van de wereld te gedenken. Deze verordening is ingesteld zodat wij onze verbonden om hem te dienen, te gehoorzamen en hem altijd te gedenken kunnen hernieuwen. President Smith voegt daaraan toe, ik citeer, wij kunnen de geest van de Heer niet behouden als we ons niet voortdurend aan dit gebod houden. Einde citaat. Hoe we ons kleden is een belangrijke indicatie van onze houding en onze voorbereiding op onze bezigheden, welke bezigheid dat ook is. Als we gaan zwemmen of wandelen of op het strand spelen, is dat aan onze kleding en zelfs aan ons schoeisel te zien. Dat zou ook moeten gelden voor onze kleding als we deelnemen aan de avondmaalsverordening. Het is net zoals ons tempelbezoek. Hoe wij ons kleden geeft aan in welke mate wij de verordeningen waar we aan deel gaan nemen begrijpen en respecteren. Tijdens de avondmaalsdienst en vooral tijdens de bediening van het avondmaal behoren we ons te concentreren op aanbidding en ons te onthouden van alle andere bezigheden. Vooral van gedrag dat de aanbidding door anderen zou kunnen hinderen. Zelfs iemand die wegdommelt, valt anderen niet lastig. De avondmaalsdienst is geen tijd om een boek of tijdschrift te lezen. Jonge mensen, het is geen tijd voor fluistergesprekken of sms'en met je mobieltje. Als we aan het avondmaal deelnemen, sluiten we een heilig verbond dat we de heiland altijd zullen gedenken. Wat is het droevig om te zien dat mensen dat verbond al overtreden in dezelfde bijeenkomst waarin ze het sluiten. De muziek in de avondmaalsdienst is een onmisbaar onderdeel van onze aanbidding. In de schriften staat dat het gezang der rechtvaardigen een gebed tot de Heer is. Volgens het eerste presidium worden de beste redenvoeringen soms gehouden in de vorm van een lofzang. Wat is het fijn als alle aanwezigen samen in gezang aanbidden. Vooral bij de lofzang die ons helpt om ons voor te bereiden op deelname aan het avondmaal. Alle muziek voor de avondmaalsdienst vereist zorgvuldige planning, waarbij we altijd in gedachten moeten houden dat deze muziek voor aanbidding is en niet voor een uitvoering. President Joseph Fielding Smith heeft gezegd, ik citeer, dit is een gelegenheid waarbij het evangelie moet worden gepresenteerd, waarbij we worden opgeroepen om geloof te oefenen en na te denken over de bediening van onze heiland, de heilsbeginselen van het evangelie te overwegen en ons niet bezig te houden met andere doelen. Amusement, gelach en lichtvaardigheid zijn alle ongepast in de avondmaalsdiensten van heiligen der laatste dagen. Wij zouden bijeen moeten komen in de geest van gebed en zachtmoedigheid en met toewijding in ons hart. Einde citaat. Als we dat doen, als we bijdragen aan de gewenste plechtige sfeer die de avondmaalsverordening en de aanbidding in de avondmaalsdienst moeten hebben, dan komen wij in aanmerking voor de nabijheid en openbaring van de geest. Op die manier krijgen wij leiding voor ons leven en rust voor het gemoed. De herrezen Heer beklemtoonde het belang van het avondmaal toen hij het westelijk halfrond bezocht en deze verordening instelde onder de getrouwe nefieten. Hij zegende de zinnenbeelden van het avondmaal en gaf ze aan zijn discipelen en de menigte. En hij gebood: en dat zult gij altijd doen met hen die zich bekeren en zich in mijn naam laten dopen. En gij zult het doen ter gedachtenis van mijn bloed, dat ik voor u heb vergoten, om de Vader te betuigen dat gij mij altijd indachtig zijt. En indien gij mij altijd indachtig zijt, zult gij mijn geest bij u hebben. En indien gij die dingen steeds doet, zijt gij gezegend, omdat gij gebouwd zijt op mijn rots. Maar wie onder u meer of minder dan dat doen, zijn niet op mijn rots gebouwd, maar op een fundament van zand. En wanneer de regen valt en de watervloeden komen en de winden waaien en tegen hen slaan, zullen zij vallen. Het avondmaal is de verordening die de bloed- en brandoffers uit de wet van Mozes verving. En de heiland verbond er een belofte aan. Wie ook tot mij komt met een gebroken hart en een verslagen geest, zal ik met vuur en met de Heilige Geest dopen. Nu spreek ik met name tot de priesterschapsdragers die officiëren bij het avondmaal. Verricht die verordening altijd eerbiedig en waardig. Priesters die gebeden opzeggen namens de aanwezigen dienen de woorden langzaam en duidelijk uit te spreken, omdat die de voorwaarden van de verbonden en de daaraan verbonden zegeningen vermelden. Dit is een uiterst heilige daad. De leraren die de zinnenbeelden van het avondmaal klaarzetten, de diakenen die ze ronddienen, verrichten ook een uiterst heilige daad. Ik vind het verhaal van priester Thomas S. Monson mooi, waarin hij vertelt dat hij als 12-jarige diaken door de bisschop werd gevraagd om het avondmaal te bedienen aan een aan bed gekluisterde broeder die deze zegening graag wilde ontvangen. Ik vond zijn dankbaarheid overweldigend, zei priester Monson. De geest van de Heer kwam op mij. Ik stond op heilige grond. Einde citaat. Allen die bij deze heilige verordening officiëren, staan op heilige grond. Jonge mannen die officiëren bij de verordening van het avondmaal dienen daar door hun leefwijze voor een aanmerking te komen. De Heer heeft gezegd: wees rein, gij die de vaten des Heren draagt. De schriftuurlijke waarschuwing tot hen die onwaardig van het avondmaal nemen is ongetwijfeld ook van toepassing op hen die bij die verordening officiëren. Als een bisschop kerkleden die ernstige zonden hebben begaan discipline oplegt, kan hij hen tijdelijk het voorrecht om deel te nemen aan het avondmaal ontnemen. Datzelfde gezag geldt beslist ook voor het intrekken van het voorrecht om te officiëren bij diezelfde heilige verordening. Wat ik eerder heb gezegd over het belang van gepaste kleding voor hen die de avondmaalsverordening ontvangen, geldt uiteraard en vooral ook voor de jonge mannen van de Aaronische priesterschap die op wat voor manier dan ook officiëren bij die heilige verordening. Zij moeten er allemaal netjes en verzorgd en fatsoenlijk gekleed uitzien. Zowel in uiterlijk als in gedrag behoren ze in alles te voorkomen dat ze de aandacht trekken of aanwezigen deels of geheel afleiden van de aanbidding en de verbonden die het doel zijn van deze heilige verordening. Ouweling Jeffrey R. Holland heeft dat 13 jaar geleden tijdens de algemene conferentie duidelijk uiteengezet. Daar de meeste van onze huidige diakenen nog niet eens geboren waren toen die woorden hier het laatst werden gesproken, uitgesproken herhaal ik ze voor hen en voor hun ouders en leiders. Ik zou een overweging willen geven dat de diakenen, leraren en priesters die het avondmaal verzorgen zo mogelijk een wit overhemd dragen. Bij heilige verordeningen in de kerk gebruiken we vaak ceremoniële kleding. En een wit overhemd is een herinnering aan de witte kleren die je bij je doop droeg en een vooruitblik naar het witte overhemd dat je weldra in de tempel en op zending zult dragen. Einde citaat. Ten slotte wordt het avondmaal uitsluitend bediend als daar toestemming voor is verleend door degene die de sleutels draagt voor deze priesterschapverordening. Daarom wordt het avondmaal over het algemeen niet thuis of bij familiereunies bediend, zelfs al zijn er voldoende priesterschapsdragers aanwezig. Zij die officiëren aan de avondmaalstafel, het avondmaal klaarzetten of het bedienen aan de aanwezigen, moeten aangewezen zijn door iemand die de sleutels van die verordening draagt of uitoefent. Ik bedoel daarmee de leden van de bisschop of de presidiums van de leraren en diakenenquorums. Mijn huis is een huis van orde, aldus de Heer. Hoe kunnen we de geest van de Heer krijgen om ons te leiden in onze keuzes, zodat we ons onbevlekt van de wereld houden en op het veilige pad door het sterfelijk leven blijven? Wij moeten voor de reinigende macht van de verzoening van Jezus Christus in aanmerking komen. Dat doen we door zijn geboden te onderhouden om tot hem te komen met een gebroken hart en een verslagen geest. En in die fijne wekelijkse bijeenkomst te nemen van de zinnenbeelden van het avondmaal en de verbonden te sluiten waarmee wij in aanmerking komen voor die heerlijke belofte dat we altijd zijn geest bij ons zullen hebben. Dat wij dat altijd mogen doen, is mijn nederige gebed. En dat zeg ik in de naam van hem, wiens verzoening dit alles mogelijk maakt, namelijk Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren and sister Allred.
Bedankt, broeders en zuster Allred, voor uw inspirerende woorden. Wij spreken ook een woord van dank uit voor het tabernakelkoor en de prachtige muziek die het ten gehoor heeft gebracht vanmorgen. Het is nu een plezier dat het koor nu gaat zingen, O Thou Kind and Gracious Father. En daarna zal president Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever van het Eerste Presidium, de slotspreker zijn in deze bijeenkomst. Na de toespraak van president Oegdorf zingt het koor I Need Thee Every Hour. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Craig A. Carden van de 70, waarna de conferentie om 2:00 middags plaatselijke Amerikaanse tijd wordt voortgezet. Nu eerst het koor.
My dear brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters en vrienden, wat een geweldige dag voor ons om bij de aankondiging van 5 nieuwe tempels door onze geliefde profeet te zijn. Wat een prachtige dag voor ons allemaal. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog moest mijn vader in militaire dienst bij het Duitse leger. Hij werd naar het westelijke front gestuurd, waardoor mijn moeder met de kinderen achterbleef. Hoewel ik pas 3 jaar oud was, kan ik me nog goed de angst en honger herinneren. We woonden in Tsjechoslowakije en de oorlog en het gevaar kwamen iedere dag dichterbij. In de koude winter van 1944 besloot mijn moeder uiteindelijk om naar Duitsland te vluchten, waar haar ouders woonden. Ze pakte ons dik in en was op een of andere manier in staat om een plekje voor ons te bemachtigen op een van de laatste vluchtelingentreinen naar het westen. Het was in die tijd erg gevaarlijk om te reizen. Overal waar we kwamen werden we door explosies, de gekwelde gezichten en de voortdurende honger aan herinnerd dat we in een oorlogsgebied waren. Onderweg stopte de trein af en toe om te bevoorraden. Toen de trein op een avond gestopt was, sprong mijn moeder de trein uit om wat voedsel voor haar vier kinderen te vinden. Toen ze terugkwam, zag ze tot haar ontzetting dat de trein en haar kinderen weg waren. Overweldigd door zorgen, vulde haar hart zich met wanhopige gebeden. Buiten zichzelf zocht ze het grote en donkere station af. Ze liep tussen de talrijke sporen door in de hoop dat de trein nog niet was vertrokken. Ik zal misschien nooit weten wat er op die donkere nacht door het hart en verstand van mijn moeder ging, toen ze op dat donkere station naar haar kinderen zocht. Maar ik twijfel er niet aan dat ze radeloos was. Ik weet zeker dat ze moet hebben gedacht dat als ze deze trein niet zou vinden, ze haar kinderen nooit meer zou zien. Maar dit weet ik zeker. Haar geloof overwon haar angst en haar hoop overwon haar wanhoop. Ze was niet het soort vrouw die bij de pakken ging neerzitten en over haar ellende ging zitten klagen. Ze kwam in beweging. Met haar geloof en hoop kwam ze in actie. Ze rende van spoor tot spoor en van trein, totdat ze uiteindelijk de onze had gevonden. De trein was naar een afgelegen deel van het station verplaatst. Daar vond ze gelukkig haar kinderen weer. Ik heb vaak over die avond nagedacht en wat mijn moeder moet hebben doorstaan. Als ik terug in de tijd zou kunnen gaan en naast haar kon gaan zitten, zou ik haar vragen hoe ze in staat was om ondanks haar angst door te gaan. Dan zou ik haar naar geloof en hoop vragen en hoe ze haar wanhoop had overwonnen. Omdat dit echter niet mogelijk is, kan ik vandaag misschien naast u zitten en naast mensen die ontmoedigd, bezorgd of eenzaam zijn. Vandaag wil ik over het oneindige kracht van hoop hebben. Hoop is één poot van een kruk met drie poten, samen met geloof en liefde. Die drie stabiliseren ons leven, hoe ruw of oneffen de ondergrond ook mag zijn. De schriften zijn duidelijk en zeker over het belang van hoop. De apostel Paulus heeft verklaard dat de schriften geschreven zijn met het doel om hoop vast te houden. Hoop heeft de kracht om ons leven met geluk te vervullen. Als er geen hoop is, als dit verlangen van ons hart wordt vertraagd, kan het hart ziek worden. Hoop is een gave van de geest. De hoop dat wij door de verzoening van Christus en de kracht van zijn herrijzenis zullen opstaan tot onsterfelijkheid. En dit alles vanwege ons geloof in de Heiland. Deze soort hoop is zowel een beginsel met de belofte als een gebod. En hiervoor geldt wat voor alle geboden geldt, namelijk dat we de verantwoordelijkheid hebben om het een actief deel van ons leven uit te laten maken en de verleiding te overwinnen om de hoop op te geven. Als we de hoop stellen in de barmhartige plan van geluk van onze hemelse Vader, leidt dat tot vrede, goedertierenheid, blijheid en vreugde. De hoop der zaligheid is als een beschermende helm. Het is een fundament voor ons geloof en een anker voor onze ziel. In zijn eenzaamheid geloofde Moroni in de hoop, zelfs nadat hij de volledige vernietiging van zijn volk had aanschouwd. In de nadagen van het Nefitische volk schreef Moroni dat we zonder hoop geen erfgoed in het koninkrijk van God kunnen verkrijgen. Maar waarom is er dan wanhoop? In de schrift staat dat er een tegenstelling in alle dingen moet zijn. Dat geldt ook voor geloof, hoop en liefde. Twijfel, wanhoop en falen om voor onze naasten te zorgen, leiden ons tot verzoeking, waardoor wij onze kostbare en goede zegeningen kunnen mislopen. De tegenstander gebruikt wanhoop om hart en verstand in de verstikkende duisternis te binden. Wanhoop berooft ons van alles wat levendig en vreugdevol is en laat de lege overblijfselen achter van wat leven had moeten zijn. Wanhoop doet ambitie teniet, verhoogt de kans op ziekte, verontreinigt de ziel en verzwakt het hart. Wanhoop kan met een trap vergeleken worden die alleen maar en altijd naar beneden gaat. Aan de andere kant is hoop te vergelijken met een zonnestraal die opkomt en boven de horizon van onze omstandigheden schijnt. Hij doordringt de duisternis met een stralende zonsopgang. Hij moedigt ons aan en inspireert ons om te vertrouwen op de liefdevolle zorg van een eeuwige hemelse Vader, die een weg heeft bereid voor wie in deze wereld van relativisme, verwarring en vrees op zoek is naar de eeuwige waarheid. Wat is hoop? De ingewikkelde mogelijkheden van taal bieden verschillende variaties en betekenissen van het woord hoop. Een peuter hoopt bijvoorbeeld dat hij een speelgoedtelefoon krijgt. Een tiener hoopt op een telefoontje van een vriend of vriendin. En een volwassene hoopt misschien dat de telefoon even helemaal niet meer gaat. Ik wil het vandaag hebben over de hoop die het oppervlakkige ver te boven gaat en op de hoop van Israël is gericht. De grote hoop van de mensheid. Onze verlosser, Jezus Christus. Hoop is geen kennis, maar het blijvende vertrouwen dat de Heer zijn beloften zal vervullen. Het vertrouwen dat we, als we nu in actie komen, in de toekomst, het woord van de profeten en zijn beloften na zullen komen. We zullen kunnen geloven en verwachten dat onze gebeden verhoord zullen worden. Dat komt tot uitdrukking in vertrouwen, optimisme, enthousiasme en geduldige volharding. In de evangelietaal is deze hoop zeker, onwrikbaar en actief. De profeten van oud spreken van een onwrikbare hoop en een levende hoop. Het is een hoop die God door goede werken verheerlijkt. Bij hoop hoort vreugde en geluk. Met hoop kunnen we geduld hebben en al onze benauwingen verdragen. Er zijn dingen waar we op hopen en dingen waar we hoop in stellen. De dingen waar we op hopen zijn toekomstige gebeurtenissen. Konden we maar verder kijken dan de horizon van dit sterfelijke leven en zien wat ons in het volgende leven te wachten staat, is het mogelijk om ons een glorieuzere toekomst voor te stellen dan die onze hemelse Vader ons voorbereidt? Door het offer van Jezus Christus hoeven we niet te vrezen, want we zullen voor altijd leven en nooit meer sterven. Door zijn oneindige verzoening kunnen we van zonde gereinigd worden en zuiver en heilig voor de rechterstoel staan. De Heiland is waarlijk de uitgever van onze verlossing. En wat voor bestaan kunnen we ophopen? Zij die tot Christus komen, zich van hun zonde bekeren en gelovig door het leven gaan, zullen in vrede leven, voor altijd. Denk aan de waarde van deze eeuwige gave, omgeven door de mensen die we lief hebben. Zullen we uiterste vreugde hebben en meer kennis en geluk ontvangen. hoe somber ons leven er momenteel ook uitziet. Door het leven en offer van Jezus Christus mogen we erop hopen en ervan verzekerd zijn dat het laatste hoofdstuk van ons leven onze grootste verwachtingen te boven zal gaan. Wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor diegenen die hem liefhebben. De dingen waar we hoop instellen, houden ons in het leven staande. Zij helpen ons in tijden van beproevingen, verleidingen en verdriet. Iedereen heeft de ontmoediging en moeilijkheden ervaren. Er zijn inderdaad momenten waarop de duisternis ondraaglijk lijkt. Op dergelijke momenten kunnen de goddelijke beginselen van het herstelde evangelie, waar we hoop instellen, ons staande houden en steunen, totdat we ons opnieuw in het licht bevinden. We stellen hoop in Jezus Christus, in de goedheid van God, in de manifestaties van de Heilige Geest, in de kennis dat gebeden verhoord en gehoord worden. Omdat God betrouwbaar is en in het verleden zijn beloften is nagekomen, kunnen we in het heden en de toekomst vol vertrouwen blijven hopen dat God zijn beloften aan ons zal nakomen. Op moeilijke momenten kunnen we ons stevig vasthouden aan de hoop dat dingen voor ons welzijn zullen samenwerken, als we de raad van Gods profeten volgen. Zo'n hoop stellen in God, zijn goedheid en zijn macht, verkwikt ons met moed in moeilijke tijden en geeft kracht aan mensen die zich bedreigd voelen door de muren van angst, twijfel en wanhoop die steeds dichterbij komen. Hoop leidt tot goede werken. Het cultiveren van hoop leren we op dezelfde manier als we leren te lopen, één stap tegelijk. Als we de schriften bestuderen, met onze hemelse Vader communiceren, het woord van wijsheid naleven en een volledige tiende betalen, krijgen wij hoop. Dan groeien we in ons vermogen om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes en zullen we nauwkeuriger het evangelie naleven. Er kunnen momenten zijn dat we een moedige beslissing moeten nemen, ook als alles om ons heen in tegenspraak is met die hoop. Net als Abraham zullen we tegen hoop op hoop geloven. Of, om de woorden van een schrijver aan te halen, midden in de winter vinden we in ons een onwankelbare zomer. Geloof, hoop en liefde vullen elkaar aan en als één ervan toeneemt, zullen de anderen ook groeien. Hoop komt uit geloof voort. Want zonder geloof is er geen hoop. Maar op dezelfde manier komt geloof uit hoop voort. Want geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt. Hoop is essentieel voor geloof en liefde. Als ongehoorzaamheid, teleurstelling en aarzeling ons geloof uithollen, is er de hoop er om het te handhaven. Als frustratie en ongeduld onze liefde op de proef stellen, versterkt de hoop ons voornemen en worden we aangemoedigd om voor onze naasten te zorgen, ook als er geen beloning te verwachten is. Hoe groter onze hoop is, hoe groter ons geloof zal zijn, hoe sterker onze hoop is, hoe zuiverder onze liefde zal zijn. De dingen waar we op hopen, leiden ons naar geloof. En de dingen waar we op instellen, leiden tot liefde. Als we geloof hebben, deze drie eigenschappen, geloof, hoop en liefde, samenwerken, gegrondvest op de waarheid en het licht van het herstelde evangelie van Jezus Christus, zullen we veel goede werken verrichten. Hoop uit persoonlijke ervaring. Iedere keer dat hoop vervuld wordt, krijgen we vertrouwen en meer hoop. Ik kan veel voorbeelden uit mijn leven bedenken dat ik de kracht van hoop persoonlijk heb ervaren. Ik weet nog dat ik als kind omgeven werd door het afgrijzen en wanhoop van een wereldoorlog. Door gebrek aan onderwijsmogelijkheden, door levensbedreigende gezondheidsproblemen en door een moeilijke en ontmoedigende economische ervaring als vluchteling. Het voorbeeld van onze moeder, die zelfs op de moeilijkste momenten doorging en geloof en hoop in daden omzette. In plaats van zich alleen maar te zorgen te maken of te wensen dat de situatie anders was, ons gezin steun gaf en mij het vertrouwen dat de toenmalige omstandigheden toekomstige zegeningen betekenden. Van deze ervaringen heb ik geleerd dat door het evangelie van Jezus Christus en door ons lidmaatschap in de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen is dat ons geloof wordt versterkt. Dat wij hoop krijgen en dat wij als discipelen van Jezus Christus liefde ontwikkelen. Hoop houdt ons staande in tijden van wanhoop. Als we maar even een blik konden werpen op wat de Heer voor ons in petto heeft. Niet alleen in het volgende leven, maar ook in dit leven. Zou onze hoop onwrikbaar zijn en zouden we nooit door wanhoop worden overmand. Hoop leert ons dat we reden hebben om ons te verheugen, ook als alles om ons heen donker lijft. Net als Jeremia zeg ik, gezegend is de man wiens vertrouwen de Heer is. Net zoals Joël getuig ik, de Heer is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. Net als Nefi zeg ik, daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven, met een volmaakt stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen, u vergastend aan het woord van Christus en tot het einde volhard. Zo zegt de Vader, gij zult het eeuwige leven hebben. Dat is de hoop die we moeten koesteren en ontwikkelen. Zo'n volwassen hoop krijgen we alleen door onze heiland Jezus Christus. Want een ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. De Heer heeft ons een geruststellende boodschap van hoop gegeven. Vrees niet, kleine kudde. God zal met open armen klaarstaan om de mensen te ontvangen die hun zonden afleggen en in geloof, hoop en liefde volharden. En allen die lijden, allen die ontmoedigd, bezorgd of eenzaam zijn, moedig ik vol liefde en zorg aan om nooit de moed op te geven. Laat wanhoop nooit uw geest overweldigen. Aanvaard de hoop van Israël en vertrouw op hem, want de liefde van de Zoon van God doordringt alle duisternis, verzacht al het leed en verblijdt ieder hart. Daarvan getuig ik. En geef ik u mijn zegen in de naam van Jezus Christus. Amen.
Heavenly Father.
Hemelse Vader. Wij danken u voor de gave van uw Zoon. Voor uw kerk die hersteld is op aarde. En voor deze gelegenheid om hier bijeen te zijn in deze conferentie om u te aanbidden. Wij verheffen ons hart en onze stem tot u in aanbidding en lof. En wij danken u dat de grenzen van uw koninkrijk zich blijven uitbreiden. En bidden dat de gave en de macht van het priesterschap de mensen tot zegen mag zijn. Uw kinderen en de gezinnen en families op aarde. En dat uw beloften mogen uitkomen. Wees met ons en zegen ons met eensgezindheid. En dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been the first session of
Dit was de eerste bijeenkomst van de 178e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.